Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst op het Pinksterfeest. Fijn dat u hier in de kerk of thuis aanwezig bent. Vanavond zal onze pastoraal medewerker broeder Brinkman voorgaan. En we zijn ook blij dat het hervormd kerkkoor onder leiding van Rob Leunen ook vanavond haar medewerking weer wil verlenen aan deze dienst. De bloemen van vandaag zijn vanmorgen al bezorgd met een hartelijke groet en als bemoediging vanuit de gemeente bij mevrouw van Binsbergen Hendricks uit de Meidoornstraat. De voorbereiding op deze dienst willen we zingen uit de bundel Weerklank, lied 206, het eerste vers. Verhef, verhef uw lofgezangen. Lied 206 uit de bundel Weerklank. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende Pinksterdienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. De aanvangstekst voor deze dienst is eigenlijk een samenvatting van de preek. En die vindt u in Handelingen 13, vers 21 en 22. Daar staat: en van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij Saul had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Doen wat God wil, dat kunnen we niet zonder de kracht van de Heilige Geest. En daarvan willen we zingen met de woorden van Psalm 119 en daarvan vers 3 en 17. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 3 en 17. Ook deze avond willen we ons geloof belijden en dat willen we doen met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En dat willen we beamen met het zingen van Weerklank 453. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Weerklank 453. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze prachtige Pinksterdag, waarop de zon mag schijnen, haast een beeld van het vuur uit de hemel, en waarop ook de wind mag waaien, een van de tekenen van het Pinksterfeest. Dank dat we op deze dag hier bij elkaar mogen zijn voor de tweede keer. Wil met uw Heilige Geest aanwezig zijn in deze dienst. Hier in de kerk, in de harten van mensen, mensen die het orgel bespelen, die als koster of EHBE'er een taak hebben, die zingen omdat ze deel uitmaken van het koor, wilt u zijn met de dirigent, de ambtsdragers aanwezig. Wees u met ieder van ons zijn als straks uw woord opengaat. Wilt u ons verstand verlichten door uw Heilige Geest? En geef dat de belofte of de vermaning of misschien wel allebei over mag komen. Getrouwe God, wilt u ons door uw woord zegenen? Helpt u mij bij het spreken? Wilt u alles wegnemen wat ons kan hinderen in het luisteren. Dit alles bidden we ook voor de mensen thuis. die misschien de kerkradio hebben aangezet of via internet de dienst volgen. Getrouwe God, geef dat we met elkaar een dienst mogen hebben tot eer van uw heilige naam. En dat bidden we u ook voor de andere plekken in Ochten waar op dit moment ook de kerk bezet is. Dat bidden we voor die plaatsen wereldwijd waar vandaag nog mensen samenkomen rondom uw woord. Heilige Geest, wilt u spreken tot mensenharten? We bidden het u uit genade, om Christus wil alleen. Amen. We willen luisteren naar het koor wat voor ons twee liederen zal zingen. Een koor medley en danklied voor Gods Geest. De eerste schriftlezing voor vanavond vindt u in 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Het gaat daar over de zalving van Saul. 1 Samuel 10 vanaf vers 1. Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op het hoofd van Saul, kuste hem en zei: "Is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel in het gebied van Benjamin in Zelza. Die zullen tegen u zeggen: de ezelinnen die u bent gaan zoeken zijn gevonden en zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten. Maar hij is nu bezorgd over u en zegt: wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Als u vandaar verder gaat en bij Elon Tabor aankomt, zullen drie mannen u daar ontmoeten die op weg zijn naar God in Bethel. Eén draagt er drie bokjes, één draagt drie ronde broden en één draagt een kruik wijn. Ze zullen u naar uw welstand vragen en u twee broden geven. Die moet u uit hun hand aannemen. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen die van de hoogte afkomt. Ze hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich en zijn aan het profeteren. Dan zal de geest van de Heere over u vaardig worden. En u zult samen met hen profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. Ga voor mij uit naar Gilgal, zie, ik zal naar u toe komen om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. 7 dagen moet u daar wachten, totdat ik bij u kom en u bekend maak wat u moet doen." En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. En toen ze daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet. En de geest van de Heere werd vaardig over hem. En hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die Saul sinds jaar en dag kende, zag dat hij, Saul, zie, met de profeten profeteerde, zei het volk de een tegen de ander: "Wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten?" Toen antwoordde iemand daar vandaan: "En wie is hun vader? Daarom is het een spreekwoord geworden. Is Saul ook onder de profeten?" Toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij aan op de hoogte. Tot zover. De tweede schriftlezing vindt u in 1 Samuel 16. We hebben net in Handelingen gehoord dat Saul 40 jaar koning bleef, maar al tijdens zijn regering werd zijn opvolger tot koning gezalfd. 1 Samuel 16. En dan staat er in vers 1: "Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat er geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï de Betlemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen." Dan stribbelt Samuel wat tegen, hij is bang voor Saul. Dan gaat hij toch op weg en dan komt hij bij Isaï en dan zijn daar al zijn zoons, behalve de ene die hij moet hebben. En de een na de ander wordt hem voorgeleid en God maakt hem duidelijk dat hij die 7 zonen niet moet hebben. En dan lezen we verder vanaf vers 10. "Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven, zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode en laat hem halen, want Want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. En dan lezen we nog één vers, het volgende. De geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Koning Saul, koning David, daar willen we het vanavond met elkaar over hebben. We willen met elkaar zingen van Weerklank 194, vers 1 en 3. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Weerklank 194, vers 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onze taal is enorm rijk geworden door de Statenvertaling. Heel veel uitdrukkingen, spreekwoorden, gezegden zijn ontleend aan de Oude Statenvertaling. Zo kennen we de uitdrukking, bent u een vreemdeling in Jeruzalem? Dat is de vraag van de Emmausgangers aan Jezus die met hen meeloopt. En dat is een vraag die je stelt aan iemand die niet op de hoogte is van iets waar iedereen van weet. Ben jij een vreemdeling in Jeruzalem? Of deze? Hij wordt niet zoveel meer gebruikt. Ik zeg nog wel eens tegen een broeder in de gemeente, ik heb even met je kalf geploegd. Dat betekent eigenlijk alleen maar dat ik even met zijn vrouw gesproken heb om wat informatie te krijgen. Het komt uit de geschiedenis van Simson. Die zegt tegen de Filistijnen, als hij ze een raadsel heeft opgegeven, als jullie niet met mijn kalf hadden geploegd, dan had je het raadsel, de oplossing, nooit gevonden. Vandaag kom je er waarschijnlijk trouwens niet zo makkelijk mee weg wanneer je de vrouw van een ander een kalf noemt. Maar het staat in de Bijbel. Tussen de twee kaften. We kennen ook de uitdrukking die met koning Saul te maken heeft. De eerste koning van Israël. Wanneer mensen hem op een gegeven moment zien, dan zeggen ze, is Saul ook onder de profeten? Je leest het in 1 Samuel 10, vers 11. We hebben het gelezen. En 8-9 hoofdstukken verderop zie je het nog een keer in 1 Samuel 19, vers 24. Ook daar weer. Is Saul ook onder de profeten? Ik las ergens, dit spreekwoord drukt een zekere verbazing uit. De mensen die hem kenden hadden Saul nog nooit horen profeteren. Maar nu was hij in gezelschap van profeten en profeteerde hij. Omstanders spraken daar een verbazing over uit. En die uitspraak werd een vast gezegde. Als je van iemand hoorde dat je op een plek of een plaats was waar die anders nooit kwam, of als hij of zij gedrag vertoonde wat hij nooit deed, dan werd er wel eens gezegd, is Saul ook onder de profeten? In 1 Samuel 8 lezen we hoe het volk van God verlangt naar een koning. De zonen van Samuel, die door hun vader waren aangesteld als richter, gaan niet in de wegen van hun vader. En dan komen de oudsten van het volk en die vragen om een koning, net als de andere volken. En dat proces waarin een koning wordt aangesteld, lees je in de hoofdstukken 8, 9 en 10. En we lazen in hoofdstuk 10, vers 1, dat Saul door Samuel tot koning wordt gezalfd. Koningen, priesters, richters, profeten ontvingen soms de zalving. We zingen daar ook over met Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En dan, het is als de zalf op z'n hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd. Die olie, die zalf, is een beeld van de Heilige Geest. En door deze zalving werd Saul verbonden met het koningsambt. En als teken van eer kust dan Saul. En dan krijgt hij drie tekenen te horen. De ezelinnen waar Saul naar op zoek is, zijn gevonden. Hij zal drie mannen ontmoeten die van alles bij zich hebben. En hij zal twee broden krijgen. En dan lees je dat hij in hoofdstuk 10, vers 5 en 6 ook een stel profeten zal tegenkomen. En dan zegt Samuel erbij, en dan zal de geest van de Heere over u vaardig worden, en u zult samen met hen profeteren, u zult in een ander mens veranderd worden. Die tekenen zijn voor Saul het bewijs dat hij echt koning zal worden, wat Samuel hem gezegd heeft. En wanneer Saul zich dan omdraait, dan lees je in vers 9 dat God zijn hart in een ander hart veranderde. En die tekenen die Samuel voorzegd heeft, gebeuren één voor één. En dan komt hij op een gegeven moment die profeten tegen. En dan staat er: en de geest van de Heere werd vaardig over Saul en hij profeteerde in hun midden. Wat is dat geweest? Als wij het Nieuw Testamentisch gaan duiden, dan hebben wij het over profeteren altijd als woorden van God spreken. Maar ik denk dat je toch eerder moet denken dat hij in geestvervoering was, in extase. We zeggen wel eens vandaag van iemand, hij of zij is helemaal in de Heer. Ik denk dat je hier kunt zeggen, de Heer was helemaal in Saul. Ik snap uit eigen ervaring een klein beetje wat dit betekent. En als mij zoiets overkomt, wordt mijn vrouw altijd een beetje bang. Want die is dan bang dat ik op een sinaasappelkistje tussen de MCD en de Aldi ga staan. Het zou mooi zijn als we daar met allen stonden. En dan lees je in vers 11, toen ieder die Saul sinds jaar en dag kende, zag dat hij, zie, met de profeten profeteerde, zei het volk de een tegen de ander, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Een profeet, een priester, een richter, een koning, ze ontvingen in het Oude Testament de zalving om hun taak te kunnen uitvoeren. Onbekwame mensen worden bekwaam gemaakt. Dominee Schonewille had het vanmorgen over de inwerking van de geest. Saul, de zoon van Kis. Wat was dat voor iemand? Ik denk dat je zou kunnen zeggen, ik heb het op het eind opgeschreven, een prachtige kerel. Hij was gehoorzaam en trouw, want hij ging op pad om de ezelinnen van zijn vader te zoeken. En hij gaf niet snel op. Hij luisterde naar adviezen van zijn knechten. Hij had respect voor mannen van God, want hij nam een geschenk mee voor Samuel. Hij was bescheiden, want hij vond van zichzelf dat hij geen koning kon zijn, want hij was maar uit de stam van Benjamin, de kleinste stam. Hij was geen opschepper, want toen een oom op een gegeven moment aan hem vroeg wat Samuel allemaal gezegd had, toen vertelde hij wel dat Samuel had gezegd dat de ezelinnen terug waren gekomen, maar hij vertelde er niet bij dat Samuel hem ook tot koning had gezalfd. Hij bleef op de achtergrond. Want toen hij tot koning werd verkozen door een soort loterij, zouden we kunnen zeggen, had hij zich verstopt tussen de bagage. Hij was langmoedig en genadig, want toen er een aantal mannen waren die hardop zeiden dat ze het met hem als koning niet zagen zitten, deed hij niets. In de eerste jaren van zijn koningschap lees je dat hij ijverig was. Dat hij moedig was. En dat hij zijn vijanden vergaf. Er waren mensen in de buurt die vonden dat die raddraaiers van het begin, die hadden gezegd dat ze Samuel niet als koning wilden, dat die maar gedood moesten worden. Maar Saul wilde het niet. Deze man werd door God aangesteld als koning. Maar ik zei al, je komt dat spreekwoord twee keer tegen. Eén keer in 1 Samuel 10, één keer in 1 Samuel 19. Het spreekwoord is hetzelfde, maar de omstandigheden zijn totaal anders. En dat komt omdat Saul anders is. Van al die prachtige eigenschappen die we zojuist hoorden, is bijna niets meer over. Hij heeft boden gestuurd naar Samuel en naar David, want hij wil David gevangen laten nemen. Maar die boden, die soldaten, komen de profeten tegen. En ze raken ook in de Heer, om het maar zo te zeggen. Ze gaan profeteren. Dan stuurt Saul een tweede groep. Ook die tweede groep gaat profeteren. Dan stuurt hij een derde groep. Ook die groep gaat profeteren. En dan gaat hij zelf. Je kunt erover lezen in 1 Samuel hoofdstuk 19. Vanaf vers 22. Daar staat dat Saul op zoek ging naar Samuel en David. En terwijl hij onderweg is van de ene plaats naar de andere plaats, dan staat er, toen ging Saul daarheen naar Najot bij Rama en dezelfde geest van God kwam ook op hem. En al profeterend ging Saul verder totdat hij in Najot bij Rama kwam. Ook trok Saul zijn kleren uit. Ook hij profeteerde voor de ogen van Samuel. Hij lag daar zonder kleren de hele dag en de hele nacht. Waarom zeggen ook onder de profeten? Hetzelfde spreekwoord, een totaal ander en bescheiden. Deze Saul wilde zijn vijanden doden. En in Sauls ogen was David zijn grootste vijand. Wat is er gebeurd met Saul? We hebben het in het tweede gedeelte gelezen. God heeft Saul verworpen. En dan moet Samuel een andere koning gaan zalven. En met lood in zijn schoenen gaat Samuel op weg naar Bethlehem. Want wat als Saul daarachter komt? En dan wordt de jongste van 8 zonen van achter de schapen weggehaald. En die wordt gezalfd. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde David te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Vanaf die dag en voortaan. In het Oude Testament, als je bijvoorbeeld bij Simson kijkt, dan zijn daar momenten bij Simson dat hij onder het beslag van de Heilige Geest kwam. En toen kwam de geest over Simson. En toen kwam de geest over Simson. Maar hier bij David lees je, de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Gods geest bleef op hem. Van Saul wordt gezegd dat hij een ander hart kreeg, een andere hartsgesteldheid. Ik las ergens, er staat niet dat hij een nieuw hart kreeg. En van David wordt gezegd dat hij een man was naar Gods hart. Gemeente, we hebben Gods geest niet alleen nodig om bepaalde taken te volbrengen, bijvoorbeeld als ambtsdragers, of staande in het ambt van alle gelovigen. Maar we hebben Gods geest ook nodig om in de weg van God te blijven gaan. Om gehoorzaam te blijven. Wanneer je vers 13 nog eens leest en dan vers 14 erachteraan, dan wordt het wel heel scherp. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde David te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En in het volgende vers lees je, de geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. En je denkt bij jezelf, als dat in hoofdstuk 16 staat, hoe kan het dan dat 3 hoofdstukken daarna, in hoofdstuk 19, toch nog wordt gezegd dat Saul profeteert? Als de geest van Saul is geweken. Er zijn meer mensen in het Oude Testament van wie je leest dat Gods geest op en door hen werkte. Er waren zelfs mensen bij die niet geloofden. Denk maar aan Bileam. Die kon alleen Gods woord spreken. Denk maar aan koning Kores, die het volk toestemming gaf om terug te gaan naar Israël. Denk maar aan Pilatus, die dat bordje boven het kruis liet hangen, waarop stond Jezus van Nazareth, koning der Joden. Wat een waarheid! Maar ik twijfel eraan of Pilatus het geloofde. Of even daarvoor, Caiaphas, Het is beter dat één man sterft dan dat heel het volk te gronde gaat. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen waarin Gods geest beslag legt op mensen die niet geloven en niet in zijn wegen gaan. Ja, maar dat andere dan? Die boze geest van de Heere? Dat staat er toch maar. Een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. God kent toch alleen goede geesten? Voor hem werken toch alleen goede knechten? Hier komt men met elkaar niet uit. Maar één ding is zeker. God gaf die geest ruimte om het leven van Saul te verzieken. Net als bij Job. Hoe zit het dan met hoofdstuk 10? Daar stond in vers 6 dat Saul in een ander mens veranderd zou worden. In vers 9 stond dat God Saul hart veranderd had. Dan kan Gods geest toch niet weggenomen worden. Het is maar de vraag of hier daar sprake is van wedergeboorte. Ik denk dat hij de geest geschonken kreeg met het oog op zijn taak als koning. Ik las ergens de vraag, Saul kreeg een ander hart. Is dat hetzelfde als een nieuw hart? In Handelingen 13 kom je Saul en David ook naast elkaar tegen, in de preek van Paulus in Antiochië. En Paulus vertelt over de geschiedenis van Gods volk. En dan, van toen af, vroegen ze om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat God hem had afgezet, verwekte hij David voor hem tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Ik denk dat het is. Die alles zal doen wat ik wil. David en Saul waren beide begeesterd om Gods ambt als koning te vervullen. De een werd verworpen. En het koningschap van David bestaat nog steeds. Want in vers 24 in Handelingen 13 staat, uit Davids nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Wat is de boodschap voor ons vandaag? We mogen bidden en pleiten om Gods geest. Die hebben we nodig om onze taak hier op aarde te vervullen, als ambtsdragers, in het ambt van alle gelovigen. We zijn een koninklijk priesterschap volgens Petrus. Maar er is ook nog een andere kant aan deze geschiedenis. Vanmorgen werd het al genoemd. Het is mogelijk om de geest uit te blussen. Het is mogelijk om de geest te bedroeven. Is het mogelijk om zo te leven dat het werk van de geest niet meer zichtbaar is? Ja. Kijk maar naar Saul. En als die geest verdwijnt, komt er iets anders voor in de plaats. Begeerte. Angst. Saul was vreselijk bang. Jaloezie. Moordgedachten. Onzekerheid en ongehoorzaamheid. Ongeduld. Mensenvrees. Saul was ongezeggelijk. Trots. Hij wantrouwde mensen. Eerst was hij koning in dienst van God. Later stond het koningschap in dienst van Saul. Wanneer zulke dingen gebeuren, dan lezen we wat God daarvan zegt in 1 Samuel 15, vers 11. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Dat laatste, dat is het. Saul heeft zich van mij afgekeerd en mijn woorden niet uitgevoerd. En wat zei Paulus over David? God had gezegd, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Als u en ik verlangen naar meer van de geest in ons leven, dan moeten we over deze beide mannen nadenken. Mijn woorden niet uitgevoerd. Dat wordt van Saul gezegd. Die alles zal doen wat ik wil, zei God over David. Wat wordt er van jou gezegd? Of van u of van mij? Kun je de geest van God kwijtraken? David geloofde van wel. Hij besefte dat de geest van God van je weggenomen kon worden. Na de zonde, het overspel met Bathseba en de moord op Uria, haar man, heeft het een hele tijd geduurd voordat David tot bezinning kwam. Je zou kunnen zeggen, het duurde maanden, ik denk misschien wel bijna een jaar, totdat hij tot zichzelf kwam. En dan berijmt hij of schrijft hij Psalm 32. Daarin vraagt hij om vergeving. Maar hij schrijft in die situatie ook Psalm 51. En daar zegt hij in vers 12 en 13. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Laten we dat met elkaar zingend bidden. Of biddend zingen. Amen. Wij willen met elkaar zingen van Psalm 51. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Een gebed om vergeving, om reiniging, om vernieuwing. En een gebed om de Heilige Geest. Psalm 51, vers 5. En 6. Zullen we met elkaar danken en bidden? Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Voor die geschiedenissen in het Oude Testament, zoals Paulus het zegt, ons ten voorbeeld gegeven. Ze zijn voor ons een spiegel. Getrouwe God, dank u wel dat David wist bij wie hij moest zijn. En als we zijn geschiedenis en zijn leven doorlezen, dan danken we u daarvoor. Want uit zijn leven wordt duidelijk dat u niemand afwijst en dat u nooit zegt: en nu is het genoeg. Geeft u het in ons hart als we verkeerde wegen gaan, als verkeerde dingen ons hart vervullen, roept u ons en helpt u ons om op de knieën te gaan. En dan mogen we weten dat u vergeeft. Dank u wel daarvoor. We bidden u om de uitstorting van uw Heilige Geest in onze levens, de mensen hier in de kerk, mensen thuis, mensen die vijf namen waarvoor we de afgelopen week gebeden hebben. We bidden u om de uitstorting van uw Heilige Geest voor het eerst of opnieuw. Maakt u ons hart vol van u. We danken u voor al het goede wat u geeft. We bidden u, gaat u met ons mee. Brengt u ons thuis op de plek en de plaats waar we verwacht worden. En als we daar alleen aankomen, dan bidden we u, Heere God, wilt u daarin zelf aanwezig zijn. Heere God, we danken u dat we ook morgen weer in de gelegenheid hopen te zijn om naar de kerk te gaan. Al is het dan buiten in de Kuip. Wilt u mensen in het hart geven om daar naartoe te gaan. En geeft u ons de vrijmoedigheid, bemoedigd door uw Heilige Geest, om misschien vanavond nog iemand op te bellen en te vragen of hij of zij met ons meegaat. Kom, ga met ons en doe als wij. Heer, daarom bidden we. In de vergeving van onze zonden, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Het koor wil voor ons zingen het lied Vul mijn hart. wordt in de gelegenheid gesteld om u gaven te geven, straks bij de uitgang of thuis door middel van een QR-code of op een andere manier. Het koor wil voor ons zingen het lied Geloof, Hoop en Liefde. Voor de kenners onder ons, dat is opwekking 472. Alleen het refrein, het laatste stukje, is enigszins aangepast. De eerste twee coupletten en het eerste twee keer het refrein wil het koor alleen zingen, maar u kunt de tekst al wel vast meelezen, zodat u de melodie een beetje kunt oefenen. En het derde couplet en het refrein willen we dan staande met elkaar zingen. Geloof, hoop en liefde. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.